vanmiddag het woord van God te mogen openen. Dat wil ik heel graag doen. Het thema is totdat in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 21. Lucas 21 en Matthäus 24 hebben een aantal overeenkomsten, maar ook een aantal interessante verschillen. Ik ga het dus nu hebben over Lucas 21. En opmerkelijk is dat Lucas, de arts, door inspiratie van de geest van God, voordat het gaat over de verwoesting van de tempel, iets vertelt over wat er aan vooraf ging. En dat vinden we dus in Lucas 21 vanaf vers 1. En ik lees dat er heel bewust bij. Omdat je anders heel erg je kunt gaan focussen, gaan we ook doen op de tekenen van de tijden en zo. Maar interessant wat daar staat vanaf vers 1. En toen hij, dat is de Heer Jezus, opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine munten daarin werpen. En hij zei, werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen in geworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had daarin geworpen. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij, wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden. En ze vroegen een meester, wanneer zal dat zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei, pas op dat niemand u niet misleid wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en de tijd is nabijgekomen, ga hen dan niet achterna. Ik sla nu een stuk over om te gaan lezen bij vers 20, omdat daar het rechtstreekse antwoord van de Heer Jezus komt op die vraag, wanneer zal dat dan gebeuren, dat die tempel verwoest gaat worden. Dus vanaf vers 20 nu van Lucas 21, deze woorden. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn er niet ingaan, want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Daar komt dat thema vandaan, het woordje totdat. Ik lees nog een paar versen verder. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog, hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Tot zover de Bijbellezingen. Thema is dus totdat. Totdat. We kennen dat woord wel. Hè? Je wacht totdat je aan de beurt bent. Totdat. Hoe lang gaat het duren? Totdat die persoon is uitgesproken. Totdat. Totdat laat iets zien van er gaat iets veranderen. Er komt een soort stop. Er gaat inderdaad iets anders gebeuren. Totdat. Totdat, dat kan inderdaad in zich hebben ook, dat iemand zegt, jongens, dan ben ik een beuk. En nu, totdat, nu is het afgelopen. Nu zo en niet verder. Dat kan ook irritatie zijn. Maar totdat kan ook iets zijn van, het kan nog wel even duren, totdat. Een aantal van de woorden over totdat, die hebben wij in eigen hand. Je kunt zeggen, ik wil deze keer uitslapen, totdat het 11 uur is geworden, noem maar wat. Weet je wel, daar kun je je wekker zetten om 11:01 of zo. Dan bepaal je dat zelf. Maar een heleboel dingen, daar gaan wij niet over. Daar hebben wij niet de kracht toe. Ja, wel degelijk. We kunnen bijvoorbeeld bidden voor mooi weer. Altijd spannend als het in de vakantie, in de zomer dan, als het dan de hele tijd heel droog is geweest. Dat is het bedenken van, dan kan dus de boer op het land bidden dat het weer wat gaat regenen. En op zijn boerderij, op de camping, dan kunnen de mensen bidden dat het mooi weer zal blijven. Weet je? Maar tuurlijk, er zijn voorbeelden van dat gebed. Juist omdat we met de almachtige God spreken, onvoorstelbare dingen in beweging zet. Maar een aantal zaken gaan we niet zo makkelijk over. Oké, ik heb gelezen Lucas 21. De reden dat ik dat doe is omdat ik het fijn vond, ja, je bidt ervoor, je bent ermee bezig. Ik hoopte dat de Heere God daar tot ons zal spreken. En dat heeft te maken een beetje met de tijd waarin wij leven. Er gebeurt ontzettend veel. En als er bijvoorbeeld sprake is van angst onder de volken, dan kom je dat inderdaad tegen. Daarnaast is het zo dat je natuurlijk je kunt overgeven aan allerlei enorme fantasieën en precies zeggen, nou, dan en dan en zus en zo, dat wil ik niet doen. Maar daar waar de tekst heel concreet is, wil ik ook wel heel concreet proberen te worden. Ik zei het al, we hebben een beetje de neiging om als we het hebben over Lucas 21 te beginnen bij vers 5. Namelijk deze zin, toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij. Het lijkt een soort losse opmerking. Het lijkt een beetje, zoals je ergens komt en zegt, wow, wat is dat toch een mooi gebouw? Of wat ziet dat er goed uit? Dan stel je voor, je zit naar een heel mooi gebouw te kijken en je zegt, wow, dat ziet er mooi uit. En ze zeggen ook, de discipelen, degene die bij de Heer Jezus zijn, hele mooie stenen en aan God gewijde geschenken versierd. Dus dat wordt een soort opmerking, wow, dat ziet er echt mooi uit. En dan zegt de Heer Jezus, wat betreft deze dingen, wat zijn dat? Dat is dus die tempel met die hele mooie stenen en die aan God gewijde geschenken. Wat betreft deze dingen, waar naar u kijkt, dat viel op. Het was interessant, mooi om dat te zien. Zegt de Heer Jezus, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. Nou, zeg je iets van, wauw, dat ziet er mooi uit. Zegt iemand, dat wat jij ziet, dat zal totaal gesloopt worden. Nou, dat is een redelijk heftige mededeling op dat moment. En dan, als je het ook een beetje in de grondtekst nagaat, dan staat er dat ze eigenlijk verbaasd zijn en zeggen van, meester, rabbi, wanneer zal dat zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Kijk, voordat ze daarin verder gaan, is nogmaals belangrijk om te zien het verband wat Lucas schetst. Wat bijvoorbeeld Matthäus niet doet, dus niks mis mee, maar Lucas, de Gods Geest geleid, vertelt dit, dat is namelijk het punt dat ze als ze dan bij die tempel zijn, en dan staat er, toen hij, dus vanaf vers 1, toen hij opkeek, zag hij dat de rijken hun gaven in de schatkist aan het werpen waren. Dus daar bij die tempel, in die tempel of anders, daar in de buurt in elk geval, daar is een offerblok, een soort, ja, een flinke doos, een kist, waar mensen letterlijk hun gaven in werpen. Een beetje dat je dat ook kon zien. Je weet dat in de Bijbel een paar keer wordt gesproken over, hè, als je dingen geeft, dan gaat het niet laten uitbazuinen. En je letterlijk laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Dus dat is niet de bedoeling. Hè. Het is ook in het verborgene om dingen te geven. Maar goed, dat gebeurt, dus mensen geven dat. En dan valt de Heer Jezus iets op. Er is een zekere arme weduwe. En ze werpt twee kleine muntjes daarin. En dan zegt de Heer Jezus, die ziet dat gebeuren en die benoemt dat en die zegt werkelijk, zij heeft dus meer dan alle daarin geworpen. Ik vind het eigenlijk heel mooi. Terwijl we met die hele grote woorden bezig gaan over de tempel. Over dat die zo compleet verwoest zal gaan worden. De wederkomst van de Heer Jezus. Dat die dit nadrukkelijk staat waar het dan eigenlijk ook om gaat. In de dienst van God. In zekere zin. Wat die weduwe daar deed. Dat was inderdaad haar relatie met God. Niet het geld geven, maar eigenlijk, de Heer Jezus laat dat zien, heeft haar hele levensonderhoud erin gegooid. Dan zegt hij van, zij heeft andere gaven van hun overvloed, als offergave aan God, maar ze heeft vanuit haar armoede, alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. Heel bijzonder. Nogmaals, nog één keer. Met alles wat we nu gaan bespreken, laten we vasthouden dat God ons hart aanziet. En ik vind dat opnieuw, dat beeld met die hesjes eigenlijk wel heel mooi. Hadden we niet afgesproken, maar heel tof dat je dat gedaan hebt. Dat inderdaad, we zijn het zout der aarde, het licht van de wereld. En een stad op een berg, Nou, het is wel de Betuwe, maar weet je, zijn hier veel bergen trouwens? Nee, ja, er zijn er wel een paar. Hè? Een beetje Renen en zo, dat is niet meer de Betuwe, toch of wel? Nee, maar goed, vooruit. Maar je kunt je zo voorstellen, als je dan bijvoorbeeld ook in Israël of op andere plekken rijdt, dan zie je inderdaad letterlijk zo'n heuvel, dan zie je daar een stad op. Dat zie je gewoon, dat licht, dat kan niet verborgen blijven. Dat heeft te maken met wat er in je hart gebeurt. Dat zie je hier bij die weduwe. En ik vind het mooi dat dat in de Bijbel staat, in Gods onfeilbare woord, om ons eraan te herinneren waar het ook met God om draait. En hoe hij ook ziet de dingen die misschien niet zo indrukwekkend lijken. Iemand, er is ook niks mis mee, iemand die een groot bedrag heeft, prachtig. Maar de Heer Jezus ziet wat in het verborgene gebeurt. Dat vind ik heel mooi. Nu naar het gedeelte over die tempel. Ik zei het al, er wordt een opmerking gemaakt. Wauw, wat ziet dat er mooi uit. En de Heer Jezus zegt, er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere gelaten zal worden die niet zal worden afgebroken. Dit is een ongelofelijke mededeling. Omdat ze nou juist zeiden, van, het is zo mooi. Het is zo indrukwekkend. En nogmaals, zij zijn onthutst als ze dan zeggen, meester, wanneer zal dat zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Dus vraag twee dingen. Wanneer? Het antwoord is, weet iemand dat? Wanneer gebeurde dit? 70 na Christus. Als dit gebeurde in het jaar 33 na Christus, dus binnen 40 jaar is dit gebeurd. Letterlijk. Gesloopt. Tot de laatste steen. Ga naar Jeruzalem en je ziet nog een buitenste muur die er zeker niet helemaal bij hoorde, maar dat is dan de klaagmuur. Voor de rest is er niets meer van terug te vinden. Niets meer. Dan vraagt de discipelen, wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Nogmaals, het jaar 33 na Christus, vlak voor zijn sterven, vlak voor zijn opstanding. Dus het wanneer weten we? 70, wat gebeurde er in 70 na Christus? De Romeinen, die het helemaal gehad hadden met Israël en het Joodse volk en besloten, jongens, er is altijd gedoe, toen hadden ze ook nog een keertje hun eigen munt, begonnen ze uit te geven. Dat kon al helemaal niet. Toen zeiden de Romeinen, oké, finito, we maken er nu een einde aan. En dus stuurden zij generaal Titus vanuit Rome, en die trok zo zuidelijk Italië door, die ging uiteindelijk naar wat we nu kennen als Libanon. Zijn leger maakte een soort bocht door het huidige Syrië en kwam schuin in het noorden vanuit wat we nu kennen als de Golanhoogvlakte, kwam naar Israël toe en viel dat aan. Verpletterend. Er was wel enige weerstand, maar de Romeinen gingen als een wals eroverheen. Niets of niemand hield dat tegen. En toen ging het uiteindelijk naar Jeruzalem toe. En daar namen ze de tijd voor. Want de Romeinen waren wel, mogen nou volgens Asterix en Obelix rare jongens zijn, maar ze waren wel erg goed in vechten. Wat ze veelal deden, dat was, ze naderden een stad, gingen niet meteen vechten, maar sloegen het beleg om een stad heen. En hadden de tijd. Ja hoor, dat was een soort slang bij wijze van spreken, een wurgslang die gewoon elke keer, hè, het schijnt zo te zijn dat als een slang een prooi, zelfs een mens groot genoeg te pakken heeft, dat die slang gewoon wacht totdat je uitademt. Dus hè, inademen en die slang voelt dat. En elke keer op het moment dat je uit, als je borstkas ietsje kleiner wordt, zet hij ietsje strakker aan. En weer. Dus het wordt steeds, de klem wordt steeds heviger. Dat deden de Romeinen als ze een plek wilden innemen. Dat deden ze ook met de laatste plek die ze zouden innemen in Israël. En dat was Masada. En voor degenen die daar geweest zijn, vlakbij de Dode Zee, dus een oneenbare vesting. Daar deden ze diezelfde truc, alleen Masada was helemaal zelfvoorzienend met eten, met voorraden en met water. Dus dat deden ze niet. En toen besloten ze om een soort wal op te gaan bouwen. En nou ja, daar konden de Joodse, de Zeloten, de mensen die daar zaten, konden dat ook wel aan enzovoort. Totdat de Romeinen Joodse slaven gingen inzetten, toen zeiden de Joden, oh wacht even, we gaan niet onze eigen mensen doden. En toen hebben ze, dat weet je misschien, ze Masada collectief zelfmoord gepleegd. Jeruzalem gaan ze letterlijk aanvallen. Dat gaan we zo meteen nog zien. Maar het is gebeurd, dus in het jaar 70 na Christus. We nemen nu even die waarschuwing mee van de Heer Jezus in vers 8. Hij zegt dus niet, hij geeft geen onmiddellijk antwoord. Hij zegt alleen, pas op dat je niet misleid wordt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en de tijd is nabijgekomen, ga er niet achterna. Dus pas op voor misleiding, pas op voor verleiding, misleiding. Ik laat dat even. Ik ga nu naar vers 20. Dit is het rechtstreekse antwoord op dat moment wanneer het gaat gebeuren. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, net iets over gezegd, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. En dan zegt de Heer Jezus iets opmerkelijks in vers 21. Laten dan wie in Judea zijn, dus in de provincie zou je zeggen, de stam waarin Jeruzalem ligt, vluchten naar de bergen. En wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken. En wie op de velden zijn, er niet ingaan. Dus de Heer Jezus zegt met zoveel woorden. Op het moment dat je dit ziet gebeuren, zegt hij eigenlijk, maak dat je wegkomt. Niet wachten, niet aarzelen, maak dat je wegkomt. En hij is er heel specifiek in. Dus wie in Judea is, dat is nogmaals, we zouden zeggen, de provincie waarin Jeruzalem ligt. Vluchten naar de bergen. Oké, als je, aan jullie, want dat weet ik niet precies. Als ik zou zeggen, vlucht naar de rivier, welke kant wijzen jullie mij dan op? Die kant? Ja, iemand zei die kant, maar oké. Ja. Ja, lekker. Vlucht naar de grootste rivier. Is dat zo? Oké, nou, dat is interessant. Goed. Maar jullie weten, ik heb geen idee. Dus ik neem dat aan. Dus jullie zeggen, Kees, weg! Oké, dan zou ik zeggen, dan pak ik even de twee kanten. Nou, als je nou in Israël bent, en je bent in Judea, en iemand zegt je, ga naar de bergen. Welke kant ga je dan uit? De woestijn? Wat zei je? Ja, zekere zin, dat is het hoogste punt. Ja. Als je dus moet kiezen tussen Noord, Zuid, Oost en West, als je naar het westen gaat, ga je naar de Middellandse Zee, dus niet de bergen. Het noorden ook niet. Het zuiden, de Negev, nee. Als je naar de bergen wil, dan moet je naar het oosten. Jordanië, klopt. Ja, naar Jordanië. Dus eigenlijk voor die mensen was het hartstikke helder. Ga richting het huidige Jordanië, Moab, Edom. Ga naar de bergen. Wie in het midden van Jeruzalem zijn, ga weg. En wie op de velden zijn, ga er niet. Dus stop je werk. Waarom? Er staat, dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt, maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Waarom staat dat erbij? Eigenlijk een best wel moeilijk punt. Hè? Dat je je bedenkt dat als je als vrouw dat je zwanger bent, dat je dan minder, of toch minder, zeker naarmate de negende maand komt, dat je dan natuurlijk minder flexibel bent, minder snel bent. De zogenden, een kindje aan de borst. Ja, maar dat klinkt heel vervelend, erg, maar dat houdt dan op in die zin. Dat houdt je tegen qua snelheid. Want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. Hele heftige woorden. De toorn en de wraak die gaan komen. Dat is letterlijk nogmaals gebeurd in het jaar 70 na Christus. De Romeinen legden dus het beleg om Jeruzalem. En zij zouden Jeruzalem innemen. En men zegt dat dat meer dan 150.000 Joodse mensen het leven zou hebben gekost. Stel je dat voor. 150.000. De christenen, dat is een heel opmerkelijk geschiedkundig feit, men zegt dat daar geen christen bij om het leven is gekomen. Waarom? De christenen hadden deze woorden van de Heer Jezus, die heel duidelijk waren. He, dat is iets, als iemand bijvoorbeeld een brandweer zegt, zodra de sirene gaat, wegwezen, dat is niet voor tweeën uitleg vatbaar. Dan, als de sirene gaat, maak je dat je wegkomt. In dit geval hebben mensen dat letterlijk genomen. Plus in die gemeente waren ook woorden van kennis geweest, profetieën van dit en dat gaat gebeuren. Men is werkelijk gegaan inderdaad richting Jordanië. Men zegt meer naar het noorden van Jordanië, dus niet alleen naar Petra, maar meer naar het noorden. En daar is gebeurd wat er staat, vers 24. Zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard. Natuurlijk nog niet in de tijd van buskruid en kogels, het zwaard. En in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem, staat er, zal door de heidenen vertrapt worden. Het blijft een beetje een raadsel. Waarom generaal Titus de opdracht gaf om Jeruzalem volledig te slopen. Wat had het nou voor zin? Hij had de stad ingenomen. Die tempel, en de Romeinen waren in die zin enigszins breed denkend toen ze bijvoorbeeld in Athene kwamen van het hele Griekse pantheon, pakten ze er gewoon bij. Maar de Romeinen wisten dat de bron voor veel ellende had te maken met de geloofsovertuiging van de Joden. En wat zij wilden, dat was om dat compleet weg te vagen. En na dus zijn succesvolle veldtocht, als je het zo bekijkt, van generaal Titus, zei hij tegen zijn soldaten: alles slopen. Nou, als ik, dat kun je hier achter me zien en ik aan die andere kant trouwens. Wat we hier zien, dat zijn allemaal keurige bakstenen, nietwaar? Dat is weliswaar dan wit geschilderd, van origine rood, bruin of geel, ik weet het niet. Maar dit is hier is kennelijk een goede metselaar bezig geweest. En die is begonnen, die is niet, dat weet je, niet van boven of naar beneden gewerkt, maar van beneden naar boven. En die heeft hier zo dit gemetseld. En er is iemand met een voegspijker waarschijnlijk langs gegaan en heeft gewoon... Maar dit zijn die stenen, ja, en hoe diep ze, zo'n lengte, ja, hoe diep. Als je kijkt hoe de tempel eruit zag. Als je kijkt nog hoe de huidige klaagmuur eruit ziet. Dat is ongelooflijk. Dat zijn stenen van tussen de 1,5 ton en 10.000 kilo. 10 ton. Er zijn sommige stenen bij van 6, 7 ton. Dat is een licht vrachtautootje. Of dat zijn 3 ton. Nou, niet eens met de Mercedes S-klasse. Ik bedoel, dat zijn serieuze gewichten. En die stenen, hoe ze dat voor elkaar krijgen om die punt 1 zo neer te zetten, verschillende stenen eigenlijk. Nogmaals, kijk maar naar wat er nog van over is van de klaagmuur. Om dat te slopen, dat was niet even bam, 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 maar er lag een muur om. Daar gingen ze werkelijk, die soldaten, die letterlijk bekend dat ze dus hun kleding uit moesten doen en hun beschermen. Ja, ze hadden toch gewonnen. En die hebben dus dat gesloopt. En interessant is dat een van de dingen die ze sloopten bij de huidige klaagmuur, dat was dat ze dus die stenen dan probeerden te rollen. Moet je voorstellen wat daar voor kracht voor nodig was. En ze rolden die stenen en die vielen dus, kijk maar naar de huidige klaagmuur, dus hoger dan dit dak, die vielen dus naar beneden. Maar als je alleen van die spanten, stel dat jij een gewicht naar beneden gooit van 2000 kilo. Omdat dat stukje, wat denk je dat dat met deze vloer doet? Dat is de Betuwe, dat zijn degelijke mensen, dat wordt degelijk gebouwd, maar dat gaat dat met je vloer doen. Nu, wat zie je nog van hoger afstand van bij die klaagmuur, is dat de vloer die er toen was, waar letterlijk de Heer Jezus met zijn discipelen ongetwijfeld gelopen heeft, diverse keren, met daarnaast een goot waar waterafvoer was, zo naar beneden. Je ziet dat die stenen, die zijn zo ontzaglijk hard neergekomen, dat die enorme platen, die zijn schuin gaan kantelen, maar die zijn eigenlijk intact gebleven. En toen Jeruzalem, eigenlijk weer, je zou zeggen ontdekt werd, was het zo dat toen in 67, toen de klaagmuur weer in Joodse handen kwam, is het stuk wat ernaast lag, dat lag helemaal bomvol puin. Dus wat je nu kunt zien, dat kun je toen niet zien. Dat lag gewoon gelijk met puin. Toen gingen ze daar die dingen weghalen die de Romeinen hadden neergegooid. En toen ontdekten ze in de muur iets heel opmerkelijks. Ze ontdekten een soort ding wat naar buiten kwam. En de man die dat ontdekte was een Schot, die heette Robinson. En dat heet nu Robinson's Ark. Als je ooit, wie van jullie zijn Israël geweest trouwens? Oké. En dan heb je het gezien? Heb je het klaar? Robinson's Ark, dat is een stukje wat eruit steekt. Er was ooit een brug die liep van de ene naar de andere kant. En nu zou je daar weer kunnen lopen beneden op de plek waar ooit de Heer Jezus liep. En nu zie je nog dat die stenen door dat geweld van dat slopen van de tempel gekanteld zijn. Ja. Ze hebben hem dus tot de laatste steen afgebroken. Het heilige der heiligen. Hupsakee. En wat deden ze? Dat is heel interessant. Ze namen één voorwerp mee uit die tempel. En dat kun je nog altijd zien in het huidige Rome op de triomfboog van Titus. Weet je wat dat was, wat ze meenamen? Het symbool van Israël, de menorah. Dan zie je letterlijk de troepen van Titus die een menorah zo meenemen. En men zegt dat in het huidige Vaticaanstad, dat in de gewelven daarvan, er wel eens een, dat hij daar zou kunnen zijn. En het gaat zelfs zover dat de huidige paus heeft onderzoek beloofd of ze die menorah, die dus de originele, zeg maar, of ze die zouden kunnen terugvinden. Ik weet niet of iemand die film kent, Raiders of the Lost Ark. Kent iemand die film? Harrison Ford, dan gaat het over de zogenaamde ark, of de ark, die wordt dan ook ergens weggezet. Nou, goed. Wat daar is gebeurd, lieve mensen, is ongekend in de geschiedenis van de mensheid. En de Heer Jezus had het absoluut voorspeld. Een totdat, met goddelijke regie. Maar wat verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Totdat. En als je nu in Jeruzalem komt, dan zie je wat daar in feite gebeurd is. De Heer Jezus zegt, ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard. In gevangenschap worden weggevoerd onder alle heidenen. Een van de bijzondere zaken in het huidige bestel van de wereld. Dat het Joodse volk over letterlijk heel de aarde verspreid is geraakt. Niet meteen, maar in de loop van de jaren zou dat steeds verder gaan. Na de verwoesting van Jeruzalem zijn ook mensen daar blijven wonen. Altijd Joodse mensen blijven wonen. Maar ze vertrokken naar het noorden. Ze zouden gaan tot en met in China, het huidige Japan. Ze zouden gaan naar Europa. Ze zouden gaan naar Spanje. Ze zouden overal naartoe gaan. En in 1492 ontdekte Columbus Amerika. Men zegt dat hij een Jood was overigens. Maar het was het jaar waarop Ferdinand en Isabella besloten het koningspaar van Spanje dat de Joden weg moesten uit Spanje en Portugal. Maar ze stuurden ze pas weg in september, omdat ze nog wat geld van de Joodse mensen nodig had voor de expeditie van Columbus, omdat dat deels werd gefinancierd door het Rijk en deels door particulier vermogen. En Columbus ontdekte dus Amerika. En dat betekende dat er kon gebeuren wat ik vorig jaar meemaakte in oktober. Want ik was met een groep christenen daar, we hadden een gesprek met mensen uit Rusland, uit Oekraïne. En er was een echtpaar uit Venezuela. Joodse mensen, en die hadden aliyah gemaakt, die waren teruggekomen naar Israël. En ik sprak met die mensen even een tijdje nadien, we waren wat aan het eten en zo. En die man kwam naar me toe en die zei, ik wil je wat vertellen wat mij is overkomen. En ik kon het aan hem zien. Ik kon het zien aan zijn gezicht. Hij was niet zo'n grote man en hij stond voor me. En hij zei, de week voordat wij vertrokken uit Venezuela, ben ik nog 3 keer in elkaar geslagen. 3 keer, weet je, ik bedoel, ze zijn letterlijk verspreid onder alle volken. Afgelopen week heb ik een filmpje gezien op YouTube, waarin de Bnei Manasje, een groep uit Noord-India, van de stam van Manasse, bij de klaagmuur waren, om daar de Heere God te prijzen voordat ze weer terug zijn in het land van de belofte. En er staat er, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Ik ben niet van plan om dat te doen met dit fraaie glas. Maar als ik dit glas op de grond zou leggen en ik zou daar op gaan trappen, dan stamp ik het ongetwijfeld kapot. En dan kan het niet meer gebruikt worden waar het nu voor gebruikt wordt. En het is dat er water in kan om daar wat van te drinken. Vertrappen betekent kapot maken. Willens en wetens kapot stampen. En dat gebeurt met Jeruzalem. En dan staat er totdat. Er komt een moment dat al die dingen die hier gebeurd zijn, dat die een keer stoppen en dat God zegt en nu grijp ik in. En ik geloof dat wij in die tijd leven. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En wat wordt daar daarmee bedoeld? Dat is niet helemaal duidelijk. Wat zijn nou die tijden van de heidenen? Die hebben kennelijk te maken met Jeruzalem. De tijden van de heidenen vervuld zijn. En dan lees je dan even verder. Er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren. En op aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. Het is een tijd waar iets met Jeruzalem gebeurt. Het is een tijd waarin iets met Israël gebeurt. Het is een tijd waarin iets gebeurt met kennelijk het niet meer langer vertrappen van Jeruzalem. Maar er is nog iets anders. Tekenen in zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en bronning. Er gebeuren met de schepping dingen. Er gebeurt iets met de zee. Mensen zijn doodsbenauwd voor wat er gebeurt. Het lijken wel tsunamis die er allemaal gebeuren. Maar ik kijk nog even naar tekenen in het heelal. In zon en maan en sterren. Een maandje geleden was er een beetje paniek in Amerika bij de NASA. Waarom? Er bleek een asteroïde, een komeet, in ons zonnestelsel bij ons langs te komen op ongeveer 120.000 kilometer bij ons vandaan. Nou lijkt mij 120.000 kilometer een behoorlijk eind. Ik bedoel, als ik zou vertellen dat ik zou rijden heen en weer vandaag 120.000 kilometer, maal, wat is het, 19 cent, dan ben ik binnen waarschijnlijk. Nee, maar in termen van asteroïden is dat vlakbij. En NASA heeft dat ding nooit gezien. Ja, totdat die men zegt dat als die komeet, die asteroïde, op aarde was ingeslagen en die had een stad geraakt, de grootte van New York, zou New York weggevaagd geweest zijn. NASA is zo bang in zekere zin voor de dingen die bezig zijn te gebeuren, dat ze natuurlijk al 2 keer raketten hebben afgeschoten. Letterlijk, ze hebben laten landen als een soort drone op een asteroïde. Dan staat ze, en dat kan een steen zijn de grootte van dit huis bij wijze van spreken, dat ze dan zo'n raket daar laten landen, die kan zich verankeren in de bodem. Dat ding heeft raketjes om een asteroïde maar de andere kant uit te sturen. Men zegt dat men daar heel bang voor is. Er zijn tekenen in zon en maan en sterren. Hoofdstuk 26, vers 26 bedoel ik. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dus het is nog maar het begin. Er is beweging, er gebeuren allerlei dingen. En mensen zien het en mensen zijn bang. Lieve mensen, ik was ooit hoofdnazorg van de evangelische omroep. En dat was tussen 1992 en 2012 ongeveer. Toen al, als mensen belden, was het al zo dat ze in veel gevallen belden gewoon vanwege angst. Maar het kon zijn angst van het verlies van een geliefde, angst voor een huwelijk wat misschien niet goed zou gaan, angst voor, noem het allemaal maar op, angst. Als ik nu hulpverleners spreek, dan hoor ik over angst en angst en angst die mensen hebben. Mensen waar je niet van zou verwachten misschien. En dan staat er, de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En dan staat er, en dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dit tot dan. Die enorme beweging in het hele heelal, op aarde in het heelal, zal stoppen met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wanneer zal dat gebeuren? Ik zou het echt niet weten. Geen idee. Echt niet. Gebeurt het over 1 jaar? Gebeurt het straks? Gebeurt het over 100 jaar? Ik weet het niet. Ik denk niet over 100 jaar, maar nee, mijn goede vriend Orlando Bottenblij, die zegt, ik geloof dat ik het nog ga meemaken. Hij verwacht binnen 20, 25 jaar. Dat kan, ik weet het niet. Maranatha, we werden net gezongen. Maar wat ik lees, en dat vind ik heel belangrijk, en daar wil ik mee afsluiten, vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden. Dus er is een begin van. Mag ik zeggen tegen jullie dat ik echt geloof dat we dat echt meemaken. Dat het dit begin is. Het kan geen toeval zijn dat als een Amerikaanse president, wat je ook van de man mag vinden, Donald Trump zegt, ik doe wat zowel Obama als Clinton al voorspelt en belooft hadden, namelijk, ik maak Jeruzalem tot hoofdstad, althans, ik zet daar mijn ambassade neer en hij wil dat doen. Dat de hele wereld in beweging is. Dat kan geen toeval zijn. Ik geloof dat de krachten die erachter zitten om Jeruzalem te vertrappen, die geestelijke machten het niet prettig vinden, dat er nu herstel plaatsvindt. Dat er de stad weer intact is. En ik geloof dat wat wij dus zien is dat die machten en krachten achter die heidenvolken, dat die zich bezig zijn grote sterk te maken. En dat we het gedoe over Jeruzalem voorlopig nog zullen blijven zien. Maar ik geloof dus dat deze dingen beginnen te gebeuren. Dan staat er, kijk dan omhoog, hef je hoofd op, omdat je verlossing nabij is. Daar gaat het mee om. Dat is eigenlijk wat ik vandaag wil zeggen. Wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen? Als deze dingen beginnen te gebeuren in die einde van... Wat moet je dan doen? Punt 1, hij zegt letterlijk, ga dan staan. Laten we dat eens proberen voor de grap. Zullen we even staan? Oké. In heel veel gevallen, als je zegt, ik ga, als het kan... Als ik zeg, ik ga staan... Dat is ook een soort symbool van wacht even. Ook een totdat. Even heel kort, in het boek Handelingen kom je tegen dat Paulus... Schipbreuk zullen ze nog leiden. En er zijn allerlei dingen gebeurd. Ze zitten in donkerheid en toestanden en het is angstigend en zo. En dan is er notabene één gevangene en dat is Paulus en die gaat staan. En ineens gaat daar een christen die gevangen is genomen onderweg naar Rome... gaat vertellen hoe het moet. Heel bijzonder. Dan zegt hij nog iets anders. Ga staan. Hij zegt ook, ga rechtop staan. Dus het lijkt wel, mannen, rechtop staan. Weet je. En nog iets anders. Dat moesten we ook nog doen. Hef je hoofd omhoog. Met andere woorden, gaan we weer zitten. De Heere God vraagt een houding van ons. En weet je, net als jij... maak ik ook dingen mee van ontmoediging. Ik voel mezelf niet zo enorm geloof zelfs nu en dan. Net als jij kunnen momenten zijn dat je kunt twijfelen of wat dan ook. Maar ik vind het zo wonderlijk dat waar een wereld ondergaat in angst en wanhoop... en dan ben ik echt nogmaals heel blij met je voorbeeld, hè, Arjan... dat wij er mogen zijn, staand, rechtop... je hoofd omhoog. Nou, wat staat er eigenlijk? Wat gaat er gebeuren? Want je verlossing is nabij. En het woord, en daarmee sluit ik af, het woord wat daar staat... dat betekent letterlijk een verlossing... maar een hele intense vorm van verlossing. Alsof je bij wijze van spreken opgesloten zit... dan kom je wel eens tegen. Dan zit je dan op in een lift bijvoorbeeld... Dat je denkt, oh jongens, dat gaat niet goed. Soms in een weekend, dat is gebeurd, dat mensen letterlijk nog pas in Moskou vergeten werden. Die hebben letterlijk van vrijdag tot en met maandagochtend in een lift gezeten. Nou, hoe gezellig is dat? Ik kan me voorstellen dat je dan na verlossing verlangt. Nou, dat woord wordt hier gebruikt, een soort intense verlossing. God maakt de dingen goed voor jou en mij. Hij maakt het goed voor zijn kinderen. Het slaat op verlost worden van fysieke pijn... Het is de ultieme vorm van vergeving. Het is bevrijding van de schuld van zonde. Bevrijding van de kracht van de zonde. Het is de bevrijding van het aftakelen van je lichaam. Een totale bevrijding. Wat voor een toekomst hebben we? Wat zei Corrie ten Boom ook alweer? Het beste komt nog. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is dan mooi, hè? Nee, dat is wat je dus nu al mag... Daar mag je letterlijk bij gaan staan, rechtop en zeggen, wauw... Ik verwacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En God gaat geweldige dingen doen. Of dat belangrijk is, voor mij is het belangrijk. Om het te realiseren. Heere God, ook in de meest diepe ellende en pijn. Er is een goddelijk totdat. En dat kan hij in het hier en het nu zeggen. Maar ook het grote moment dat hij zal terugkomen. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Wat een dag zal dat zijn. Amen. Zullen we bidden. Heere God, dank u wel voor de realiteit van uw woord. Heer, ook als we in de tijd leven waarin mensen twijfelen, en wij soms ook kunnen twijfelen. Heer, dan is het juist zo bijzonder om ons te bepalen bij die geweldige realiteit van uw woorden. Heer, dat wij het letterlijk voor onze ogen zien gebeuren. Heer, als we bidden voor de vrede van Jeruzalem... dan denken wij daaraan, Heer, dat u, Heer Jezus, dat daar opent Matthäus mee, hebt gehuild om deze stad. En hebt gezegd, Heer, ik verlang ernaar om je te verzamelen als een hen gare kuikens, maar je wilde niet, Heer. We willen ons door u bij elkaar laten brengen, onder de bescherming van uw vleugels. Heer, dank u wel dat wij ook te midden van de meest barre omstandigheden mogen staan. En onze hoofden mogen opheffen. Want u, Heer Jezus, u komt terug. En dank u, Heer, dat het moment zal komen... dat u uzelf zult laten zien in uw glorie en uw majesteit. In uw kracht en uw genade. Heer, en daar zijn we naar onderweg. Hier of dat dichterbij of langer verder bij ons vandaan is, dat weet ik niet. Maar wel, Heer, dat u nooit laat varen wat uw hand begonnen is. Heer, zo bid ik ook voor diegenen die het nu, die eigenlijk een hele mooie tijd meemaken, Heer. Dank voor die genade. Dat we ook dan nog mogen weten, er gaan nog mooiere dingen gebeuren. Ik bid ook, Heer, in het bijzonder voor diegenen die zo'n tijd op dit misschien helemaal niet meemaken. Misschien in een tijd van moeite en verdriet. Heer, dat we mogen weten. Er is een goddelijk totdat. Totdat u zegt, het is genoeg. Totdat u ingrijpt. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. In uw naam. Amen.